vergeet ik meteen.
Dit is de podcast Morgen begin ik meteen, waarmee ik mannen wil inspireren fitter en gezonder te gaan leven. Voor de zekerheid, ik ben geen medicus, heb matig verstand van voeding, maar zette zelf een aantal jaar geleden de knop om. En ik kan je verzekeren, dat is makkelijker dan je denkt. En leuker. In deze podcast interview ik andere mannen over hoe zij dat deden. Ieder op zijn eigen manier tenslotte. Oh ja, ik ben Erik-Jan Bolsjes. Ontzettend leuk dat je luistert. En laat even een beoordeling achter in je podcast-app.
Ik heb het al vaker gezegd, maar nu doe ik het echt. Nog één en dan schrijf ik er mee uit.
Wordt een andere man, nu het nog kan.
Pak het voortaan, heel anders aan. Morgen begin ik meteen.
Waar ik het over heb is inderdaad liever minder dan meer. En daar zijn gewoon 1001 redenen en argumentaties voor. Ik kan eigenlijk geen reden bedenken waarom je meer zou moeten drinken. Maar ik ken er wel heel hoop waarom het beter is om minder te drinken.
Zo, die staat. Je hoort dan ook Martijn Planken, de man achter campagnes als ikpas.nl en Dry January. En ooit ook drank maakt meer kapot dan je lief is. Blijf luisteren, want Martijn vertelt heel overtuigend over de voordelen van minder drinken.
Ik denk dat met afvallen, met gezonder leven, dat het veel meer gaat over van het doel wat je daarin hebt. En dat doel, het positieve effect wat je daar naartoe wil. En dat is niet alleen minder kilo's, maar dat is ook een vitaler leven.
En als je denkt, alcohol is en blijft mijn beste vriend, waar bemoeien jullie je mee? Dan moet je vooral blijven luisteren. Na het interview vertel ik nog iets over mijn eigen alcoholgebruik. Maar nu eerst Martijn. Martijn Planken is 48, woont in Tilburg met vrouw en 2 kinderen... en werkt al zijn hele carrière in de verslavingspreventie. Het voorkomen van alcoholverslaving om precies te zijn. Een echte expert dus. Martijn, fijn dat je hier wilt zijn. Even vooraf, we gaan hier geen schuldgevoel aanpraten. We gaan ook niet met vingertjes wijzen. Maar we gaan wel vertellen over alcohol of praten over alcoholgebruik. Ja. En vooral over het minderen daarvan. Ja. Dat vingertje is ook niet jouw manier.
Nee, de vingertjes, dat werkt niet. Weet je, ik bedoel, wij zijn Nederlanders. Wij staan voor ons eigen gedrag. En ik bedoel, iedereen mag hier doen en laten wat hij zelf wil. En daar sta ik ook voor. Dat vind ik ook belangrijk. Alleen, als je dingen doet, moet je die dingen wel doen met de juiste informatie. Hè? Dus je moet keuzes maken in het leven, dat doe je dagelijks. Maar dat hoor je te doen op basis van de juiste informatie. En ik denk dat ik daar altijd wel mensen bij probeer te helpen om ze te ondersteunen bij de keuzes die ze maken zelf.
En die keuzes gaan in jouw geval dus over alcoholgebruik en ja, wel over minder alcohol. Want de keuze ik ga meer drinken zal helemaal door jou gesteund worden.
Nee, daar zou je mij nooit achter je vinden. Maar het is ook een keuze. Weet je wel? Alleen waar ik het over heb is inderdaad liever minder dan meer. En daar zijn gewoon 1001 redenen en argumentaties voor. Ik kan eigenlijk geen reden bedenken waarom je meer zou moeten drinken. Maar ik ken er wel heel hoop waarom het beter is om minder te drinken. Ja.
Geen redenen om meer te drinken. Even terug naar jou persoonlijk. Want uiteindelijk hebben de meeste gesprekken in deze podcast tot nu toe gaan over iemand die zijn eigen leefstijl veranderd heeft en daar fitter van is geworden, gezonder is geworden. Ben jij persoonlijk in je jeugd of in je eigen verleden in aanraking geweest met alcohol, waardoor je dit thema hebt gekozen?
Nou, niet zozeer persoonlijk als wel dat ik natuurlijk gewoon een tiener was, een opgroeiende puber, een student. Hè? En net zoals heel veel studenten in die tijd ook gewoon behoorlijk mee heb gedaan in het studentenleven. Veel gedronken, veel uit geweest. En ik heb gezondheidsvoorlichting gestudeerd. Okay. Zo heette dat nog, het ouderwetse vak. En toen kwam er een vacature in Zeeland vrij om uitgaan en drugs aan te pakken. Dat was letterlijk de titel, uitgaan en drugs. Nou, ik was DJ in de tijd van een drive-in show. Dus ik kwam overal waar feest was, waar gezopen werd, waar toiletpotten van de muur gerukt werden, omdat het zo gezellig was. En toen dacht ik van, nou weet je, ik vind dit wel wat. Ik kan hier wel wat mee. Maar al gaande mijn eerste maanden moest ik erop uit. Hè, in het uitgaansleven van Middelburg en Vlissingen en Goes. En moest ik eigenlijk op zoek gaan naar drugsgebruikers. En dan ging ik zo'n discotheek in en dan was het groot feest. En dan moest ik een beetje opletten, want je ziet ze, hè, met hun grote pupillen en een beetje verdwaasde blik. En dan moest ik ze spotten. is niet zo makkelijk, want die waren er namelijk helemaal niet zoveel. Maar wat was er wel? En volonté, mensen die helemaal door het lint gingen van alcohol. Maar ja, dat was mijn opdracht niet, weet je wel. Dus na een paar weken ging ik naar mijn toenmalige baas, chef. Ik zei, joh, weet je, die drugs, dat is leuk, hè. Maar waar het werkelijk om gaat, is alcohol. Daar moeten we wat mee, weet je wel. En toen zei zij van, ja, daar ben ik het met jou eens. Zullen we wel gaan doen, weet je wel. En zijn we langzaamaan allerlei projectjes gaan starten die meer rondom alcohol gingen als om... drugs. Want drugs is een randverschijnsel in de samenleving. Maar alcohol, ja, dat daar kun je niet omheen.
Dat is echt overal.
Dat is echt overal. Om mensen even die spiegel voor te houden... zonder daar, zoals je zegt, moraliserend over te doen... ja, dat is wel mijn uitdaging. En in het begin van ons vak waren we nogal van het moraliseren. Dat zal ik grif toegeven. Drank maar meer kapot dan je lief is. Hè?
Daar zit je achter.
Daar begon ik. Hè? Ja. En dan wees je met het vingertje en zei je van... ik weet wat goed is voor jou. Ja, dat werkt natuurlijk voor geen meter. Maar ja, daar heb je dan ook weer een tijdsgewricht voor nodig... om dat te kunnen draaien. Om veel meer mensen eigen regie te laten nemen. Hè? Dat is eigen regie, dat is nog een regeringsterm uit eind... 2000, zoiets. Hè? Ja. Maar dat heeft wel de toon gezet. Hè? Want mensen zijn heer en meester over eigen gedrag. Alleen moet je ze daar wel bij helpen. En niet omdat ze hulp nodig hebben, maar omdat ze gewoon keuzes moeten maken. En daar hebben ze informatie voor nodig.
Maar drank maakt wel meer kapot dan je lief is, toch?
Ja, die titel is natuurlijk niet voor niks gekozen. Nee. Alcohol is geen cola. Nee. Hè? Daar zit ook weer nadelen aan. Het is geen water. Het is geen brood wat je koopt in de winkel. Nee, het is een verslavend middel wat kankerverwekkend is. In de eerste plaats. Ja, Vanaf twee glazen per dag neemt het risico borstkanker al toe. Daar hebben we mannen dan iets minder last van dan vrouwen. Maar het is wel een teken dat alcohol een kankerverwekkende werking heeft op het hele slokdarmstelsel. Vanaf je mondbodem tot aan je dikke darm en alles wat daartussen ligt. Dus ja, het is geen goedje wat je moet drinken omdat het zo gezond is.
Nee, dat weet iedereen, denk ik, die drinkt. Maar hoe ongezond het is, dat wordt een beetje weggeschaffeld. Hey, iedereen weet natuurlijk, en na een paar drankjes voel je het ook al, het effect. Dus dat is helemaal niet zo gek. Je denkt er ook niet meer bij na als je er een paar op hebt. Want klopt. Ja, dat doet drank ook met je, denk ik.
Ja, zeker.
En ik vind het lastig. Ik moet zeggen, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ik heb wat gedronken in mijn leven. Uh-huh. En jij zegt, ik ging ook flink uit. En ja. Allemaal. En alle mannen die naar deze podcast luisteren, die in de voorgaande afleveringen zaten, vertellen allemaal over, nou, ik wilde gezonder leven, minder eten, meer bewegen. En trouwens, die drank.
Ja.
Nou, laten we het maar gewoon de koe bij de horens vatten. En het is echt slecht voor je. En heb je dan een soort opsomming die je bent voorlichter, ja, waarvan je zegt, nou, dit lijstje, hou dat maar in je achterhoofd.
Het lijstje, laten we vooropstellen... mag ik hem omdraaien? Mag ik vertellen, want zo doe ik het eigenlijk nu. Ik vertel meer wat er zo slecht is aan alcohol, maar meer wat win je erbij als je niet meer drinkt? Want daar gaat het uiteindelijk om. Je moet iets winnen. Ja. Ik bedoel,
nou, dan gaan we zo. Dat wil ik, vind ik heel interessant, want daar wil ik echt veel meer van horen. Maar heb je er een paar om?
Nou ja,
om
goed.
Even...
Laten we zeggen dat de kankersoorten, dikke darm, dunne darm, mondbodem, slokdarm, maag, borstkanker. Dat in de kankersector. Dus
allemaal zijn er meer kans op door alcohol.
Door
hoeveel
alcohol
meer? Heb jij cijfers?
Ja, daar zijn cijfers van. Die heb ik niet paraat. Nee. Maar vanaf twee glazen per dag begint het risico toe te nemen.
Op al die vormen van kanker.
Juist. Wow. Dus hoe meer je drinkt, des te groter het risico. Nou, dat is één facet. Het tweede facet is wat we eigenlijk wel al weten, is de lever. De lever is de ontgiftingsfabriek in je lichaam. Die heeft het maar druk, want die laat al zijn werk liggen. Zo gauw er alcohol bij komt en dat werk wat blijft liggen, dat zorgt voor leververvetting. Leververvetting is eigenlijk een soort van last resort voor de lever om al het rotzooi die hij nu moet verwerken, maar even vast te houden. Maar ja, dat is niet gezond voor die lever. Dus die gaat vervetten, die wordt dikker. En die krijgt zelfs ontstekingen. En dat noemen we dan een levercirrose. Ah. Ja, dat is lever. We hebben kankers gehad, we hebben de lever gehad. Hersenen. Die alcohol, die doet iets met je brein. Dat weten we. Je drinkt een paar glazen, je wordt losser, vrolijker, minder zelfkritiek. Het gaat allemaal wel, weet je wel.
En je krijgt een hoop pijn van in je kop na afloop.
Ik wel krijgt tenminste een hoop pijn van in je kop, inderdaad. Dat komt, dat
ik kan
ik
ook niet
zoiets vertellen. Maar wat het ook doet, is... we zeggen, als je het heel plastisch uitdrukt... Het vernietigt gewoon hersencellen, weet je wel. Ze gaan er gewoon van kapot. Je ontregelt je genotssysteem. Heel diep van binnen in je brein, in je reptiele brein, daar zit je genotscentrum. Dat wordt gestimuleerd door impulsen die jou drijven. Hè? Je ervaart genot van dingen die je bereikt. Dat kan levensdoelen zijn, beloningen van je gezin. Maar dat systeem, dat kun je ook ontzettend aan- en uitzetten met stofjes. En met alcohol lukt dat gewoon heel goed. Alleen je ontregelt dat hele beloningssysteem met dat goedje. En dus die ontregeling van je lichaam, gecombineerd met de destructieve werking op je hersenen, waardoor je zo'n korstofkof krijgt. Hè? Wat is dan de soort vergaande dementie? Ja, je moet er allemaal heel veel voor drinken. Maar het begint allemaal met het eerste glas. Ja. En ik denk dat ook... Dat excuus wat je nou noemt, dat is ook exact het excuus wat je altijd hoort. Ja, maar daar moet je wel heel veel voor drinken. Hè? Ja, maar je begint met het eerste glas. Hè? En het is makkelijker meer en moeilijker minder. Ja. Dat is het grote... vernijn in alcohol. Het is heel, want je hebt namelijk steeds meer nodig om hetzelfde effect te bereiken.
Is dat met alcohol ook
zo? Ja, dat is met alcohol ook zo. Ja. Ik bedoel, ik weet niet wanneer je gestart bent met drinken, maar jij dronk één biertje en je stond op je kop.
Ja, dat is
weet
waar.
Je? Ja, nu drink je één biertje, sta je niet meer op zijn kop. Ja.
Nou, het grappige is, sinds ik niet meer drink, een jaar of 4, 5 geleden ben ik een keer helemaal gestopt. En daarna ook nooit meer gedronken. En laatst had ik een keer, ik vertelde het al in de podcast met Jan, dus mensen die vaker luisteren, het is niet anders, sorry. Eén keer per ongeluk een gewoon biertje in mijn handen. Ja. En ik dronk het alsof het limonade was, want dat is 0%. En ik voelde een bam.
Je schiet naar je hersenen, hè? Je schiet naar je kop. Dus dat doet alcohol ook. Het ontregelt allerlei systemen in je lichaam. Ja. Naast dat het ook een hele hoop dingen kapot maakt. Dus vandaar die slogan, die was helemaal nog niet zo slecht.
Drank maakt echt wel meer kapot. En dan heb je nog niet genoemd, dus een van de onderwerpen waar ik het vaak over heb in deze podcast. Gewoon, je wordt er dik van. Toch? Het zijn calorieën.
Het zijn nutteloze calorieën. Ja. En met nutteloos bedoel ik, je kunt calorieën innemen die je kunt gebruiken voor sport, voor leven.
Ja, je moet eten.
Maar deze, die alcohol, dat zijn calorieën, daar kun je niks mee. Dat kun je niet verbranden voor energie. Daar kun je niks van bouwen. Het enige wat je kan doen, is dat omzetten in vet en dat opslaan.
Lekker dik worden.
Dus alcohol is een enorme dikmaker. En die energie kun je verder niets mee als alleen maar vet van maken. Ja, klopt.
Als je het zo op een rijtje zet, je wilde het niet, want je zei, ik wil vooral vertellen wat het je brengt om niet te drinken.
Nee, maar als je het zo
op een rijtje
hoort,
zet, is het eigenlijk best gek dat mensen drinken.
Nee, dat is helemaal niet gek, want je gaat als persoon, jij deed het zelf ook al, weet je wel. Ja. Je gaat, dat is leuk, dat is allemaal waar. Maar voor mij, ik ga er zo verstandig mee om. Ik drink zoveel niet. Ik weet wat ik doe. Bij mij is het echt niet zo heel vaak.
Ik kan best een week zonder.
Weet je wel? Ja. Dan komen ze. En dat is een beetje de psychologie achter voorlichten. Als ik jou allemaal ellende over jou heen stort, dan kom jij in je verdedigingsmodus.
Ja.
Want jij doet dit. En ik zeg dat wat jij doet niet goed is. Ho, wie ben jij? Ja. Weet je wel? Ja. Om mij dat te vertellen. Dus ja, het kan werken, maar het werkt vooral ook heel averechts kan het werken bij mensen. En dat snap ik ook wel. En daarom dat ik het op aanvraag nog wel graag doe. Ja. Maar liever andersom plaatsen. En ik denk dat met afvallen, met gezonder leven, dat het veel meer gaat over van het doel wat je daarin hebt.
Ja,
en
dus het positieve,
effect naartoe wil. En dat is niet alleen minder kilo's, maar dat is ook een vitaler leven. Dat is ook weer gewoon erop uit kunnen. Gewoon lekker dit weer genieten. Niet om op het terrasje te gaan hangen, maar gewoon even lekker het Amsterdamse bos in. En genieten met je kinderen van de eentjes. Of gaan rennen. Ja. Of weet ik veel wat je wil doen.
Hoeveel lol heb je als je fitter bent? Dat is
precies.
Eigenlijk dus de voordelen van het niet drinken. Wat wilde je net al vertellen.
Ja, nou, we hadden natuurlijk helemaal los. Het belangrijkste is slaap in je leven. Slaap zorgt voor een goede basis. We denken altijd dat je door alcohol beter gaat slapen. Hè? Slaapmutsje, dat, hè?
Ja.
Dat werkt niet. Kijk, slaap bestaat uit verschillende fases. Hè? Je hebt je waakfase, je lichte slaapfase, de hele diepe slaap. En dan kom je weer terug omhoog in de remslaap. En dat zijn fases die je moet doorlopen. Je doorloopt ze 5 keer. En dan ongeveer. En dan word je wakker en dan ben je uitgerust. Nou, alcohol maakt een hormoon los in jouw lichaam wat de inslaapfase bevordert. Dus je slaapt makkelijk in.
Ja.
Alleen dat hormoon voorkomt dat je naar diepe slaap gaat. Dus je blijft een beetje oppervlakkig hangen.
En veel alcohol, weinig alcohol, één
elke
slok?
Hoeveelheid al? Ja, één slok, dat doen we nooit. Hè? Dus over één slok wil ik het niet eens met je hebben. Maar een paar glazen zorgt voor dat hormoon. Nou, en dat hormoon zorgt ervoor dat je inslaapt. Maar dat je een beetje oppervlakkig blijft hangen. En dat je ook wakker wordt heel snel. Nou, en als je die diepe slaap niet hebt, heb je ook geen remslaap. En als je geen remslaap hebt, heb je geen dromen. En als je die cyclus niet doorloopt, rust je niet uit. Dus als je gezopen hebt en je gaat slapen, dan val je als een blok in slaap. Maar je wordt wakker, even moe als dat je erin ging.
Echt zo.
Je bent niet uitgerust. En als je stopt met drinken, is dat het eerste effect wat je krijgt. Namelijk dat je beter gaat slapen. En omdat je beter gaat slapen, heb je meer energie. En die energie, die voel je overdag. Die energie die voel je ook als je bijvoorbeeld je vrijdagmiddagborrel met je collega's anders inricht. Hè? Want die vrijdagmiddagborrel kan best op fris. Ik bedoel, die collega's die zijn er, je kent ze, dus wat je drinkt maakt niet uit. Ja. Hou het gewoon fris en je zult zien dat dat jou wat oplevert. Wat het ook oplevert is mentale fitheid.
Ja.
Je wordt veel... Kijk, als jij het heft in eigen handen neemt en ergens mee stopt... verandering aanbrengt, dan word je sterker als mens.
Ja,
want dan zeg je, ik heb dit voornemen heb ik gemaakt, heb ik gedaan. Oké, ik ben een paar keer gestruikeld, prima, maar ik heb wel iets bereikt. Dat maakt je sterker als mens. En veel mensen hebben moeite met nee zeggen in de kroeg. En dat is in het begin ook heel lastig. Maar als je gewoon die ervaringen opbouwt, die veranderingen aanbrengt, dan word je ook steviger. Dan zeg je gewoon tegen je vriend, nee joh, want ik weet als ik nu... doe mij gewoon lekker een colaatje, joh. Doe mijn theetje. Weet je wel? En dat klinkt heel lullig, maar dat is het niet. Want andere mensen... stiekem respecteren mensen dat wel. Dat jij je eigen keuzes maakt. Vinden ze best wel stoer.
Ik geloof zelfs dat het als confronterend kan worden ervaren door andere mensen.
En wat gebeurt er als die ander geconfronteerd wordt met het feit dat jij keuzes maakt en die ander niet? Wat doet die?
Gaan ze je uitlachen.
Juist. Precies. Dan komt het defense mechanisme van die andere komt voor het voetlicht.
Doe nou niet zo ongezellig.
Ja. Weet je wel? Dan komen ze. En dat doen ze alleen maar omdat jij niet met ze meedrinkt.
Ja.
En dus eigenlijk ben jij het excuus voor die ander om te drinken. Dus hou in gedachten. Als iemand zegt dat jij ongezellig bent, dan zegt hij eigenlijk tegen mij, joh, ik wil gaan drinken. Jij verleent mij geen excuus, want ik ga niet alleen drinken. Dus jij verleent me niet het excuus om te gaan drinken.
Wat ongezellig.
Ja, ja. Ik voel me, dat is niet oké. Weet je wel? Dus wees niet het excuus van een ander. Hè? Daar hoef je niet aan mee te werken.
Nee, maar goed. Die ander praat wel in op je schuldgevoel. En het duurt niet zo lang voordat je overstag gaat als je niet heel sterk in je schoenen staat. Ik hoor en zie het veel om me heen.
Ja, dat klopt. En oefening baart kunst. Maar ik denk ook dat het gezonde leefstijl... dat betekent, werkt het beste met het maken van rigoureuze keuzes. En daar is mijn project Ik Pas ook op gebaseerd. Het maken van een rigoureuze keuze om een 30 dagen, een maand lang je alcoholgebruik op pauze te zetten. Waarom zo rigoureus? Omdat je dan eigenlijk een soort van ruimte ontstaat om te experimenteren. En dan door te experimenteren leer je wat werkt.
Hoe bedoel je ruimte?
Nou... iedereen zegt dat hij wel zonder zou kunnen.
Ja.
Weet je wel? Alleen die moeite neem je nooit. Snap je? Maar als je die afspraak met jezelf gaat maken van... ik ga nu stoppen voor een maand. Nee, ik ga pauzeren voor een maand. Het woord is heel belangrijk. Ik ga pauzeren voor een maand. Dan betekent het ook dat je ook boter bij de vis moet doen. Hè? Moet je het echt gaan doen. En dan ontstaat er één keer een soort van ruimte... die je alleen maar ervaart doordat je zegt van... ja, ik drink nu geen alcohol meer even.
Ja.
Maar wat dan?
Ja,
ja. Ja, en dan ontstaat er een soort van leeg gat, om maar even zeggen... waar je op voorbereid moet zijn. En waar je in experimenten kunt doen met je collega's, met je vrienden, thuis
dus
op de bank.
Dus oefenen met nee zeggen, oefenen, want het klinkt een beetje belerend.
Maar
je moet dat toch een paar keer gedaan hebben.
En je moet een reden hebben. Nou ja, gebruik Ik Pas maar even als legitieme reden. Hè.
Ja.
We hebben ook van die polsbandjes die je om kan doen.
Oh ja?
Ja, je ook doe mee met Ik Pas, doe maar mijn colaatje. Weet je, het is zo gezegd, makkelijk. En iedereen zegt van, oh, Ik Pas, doe je mee?
Ja.
Echt geen biertje? Nee joh, doe cola.
Ja.
Volgende maand weer.
Ja,
is goed joh, hier pam. En dan, weet je, en het excuus heb je eerst nodig.
Ja.
Maar na een maand heb je dat excuus niet meer nodig.
Dan weten mensen het. En jij weet hoe het moet. Of hoe je het beter kunt doen zonder. Of hoe fijn het is zonder. Ja, precies.
En
Dus gewoon een valkuil. Hoe zeg je dat? Een valstrik.
Ja, om, precies. Ja.
Mensen te verleiden om helemaal niet meer te drinken.
Klopt. En wat ook is, er is zoveel aanbod. Zoveel smaak. Ik, weet je, ik zeg telkens cola, weet je wel. Ja. Maar cola, dat is echt niet lekker. Nee. Het is chemisch, het is zoete troep. Ja. Maar als je nou kijkt wat er op de markt tegenwoordig te krijgen is aan nieuwe smaken. Rondom gember, rondom vlierbloesem, rondom, nou ja, noem al die nieuwe drankjes maar op.
Maar Martijn, even, de stoere man die met een biertje aan de barbecue staat. Die aan de vlierbessen thee gaat. Ja, dat is wel een groot verschil.
Dat is een groot verschil. Maar ik denk ook dat image, hè, wat wij in de jaren 80 hebben wij ook korte metten gemaakt met de Marlboro Cowboy.
Ja.
En dat was toch ook die man die bovenop die rotsblok met zijn paard. Ja. En dan die stofwolken.
Ja.
Ik bedoel, die man, die is, er zijn er drie geweest. En alle drie overleden aan longkanker. Ja. En op een gegeven moment hebben we die mensen gewoon de nek omgedraaid. Letterlijk hebben ze zichzelf de nek omgedraaid. Maar we ook de reclames gewoon opgehaald. Ja. Dus het is ook een kwestie van, wij moeten als maatschappij dit soort dingen ook niet meer verheerlijken. En dat is een boodschap aan de Tweede Kamer. Dat je zegt van, joh, reclame voor alcohol, joh, stop daar gewoon mee.
Oh ja,
dat
echt,
hele
ja,
image.
Alle alcohol,
dat hele image building rondom kankerverwekkende stoffen, daar moeten we gewoon mee stoppen. Dat is niet stoer. Dat is gewoon je eigen leven naar de
stuk maken.
Je eigen leven stuk maken.
Jan Heemskerk zei vorige aflevering ook, roken is het, drank is het nieuwe roken. Hè, dat vergelijk jij het nu ook mee. Jij zegt die Marlboro man die niet meer mag gewoon. Er is geen reclame meer voor. Klopt. En roken is langzaam, maar heel zeker, ja, in een verdom hoekje geraakt. Letterlijk, hè, naar buiten. Precies. Om te roken, nergens meer. Nou, verwacht je dat met drank ook?
Ja, ik verwacht het wel, maar we hebben een hele lange weg te gaan.
Ja.
Want het is voor alcohol heel lang lastig geweest om die schade zo duidelijk te maken als bij roken.
Ja.
Roken is dodelijk. 50% van de mensen die rookt, die overlijdt
vroegtijdig aan de gevolgen
van roken.
Ja.
Bij alcohol is dat lastiger te vertellen.
Ja.
Alcohol zijn er heel veel gevolgen. Ik heb er een paar genoemd, maar dan heb ik nog niet eens over huiselijk geweld. Heb ik nog niet eens gehad over ongelukken door automobilisten of op straat.
Ja. De verslaving.
De verslavingsproblematiek aan zich, weet je wel. Het is zo'n breed scala en dat maakt het ook een beetje diffuus. Nou, daarnaast is er ook nog een hele grote lobby vanuit de industrie.
Ja.
Die alleen maar wil dat alcohol gezien wordt als een iets wat erbij hoort.
Gezellig.
Gezellig en leuk en lekker en ambachtelijk.
Ja,
en,
het
allemaal
maar
op. En die hebben gewoon voldoende middelen om aan die imagoknopjes te draaien nog steeds. Ja. En wij hebben te weinig politieke draagvlak omdat dat er in de Tweede Kamer gezegd wordt en daar moeten we nu maar eens mee stoppen.
En dan zit jij nog wel aan tafel bij dat Nationaal Preventieakkoord. Wat
precies
van de week nog in het nieuws was. Het werkt nog niet zo lekker.
Nee.
Jij weet dus waarom dat nog niet zo lekker werkt.
Nou, we hebben dus het Nationaal Preventieakkoord. Dat is een akkoord wat gesloten is door de vorige staatssecretaris. Waarbij die met de maatschappelijk middenveld wilde werken aan drie thema's. Alcohol, roken en overgewicht. Maar ja, het is natuurlijk een VVD-signatuur, ons kabinet. Dus die wil natuurlijk ook de industrie erbij betrekken. Hè? Want dat is natuurlijk ook een partner, een partij in het hele verhaal. Ik snap het verhaal wel. Alleen het probleem is dat bij alcohol, zowel als bij overgewicht, zitten we aan tafel met de
producenten. Dus je zit met Heineken te praten over minder alcohol.
Juist. Ja. En bij tabak zijn we nu al zover dat er zelfs een wet is die het verbiedt
om te lobbyen. Ja, dat is waar.
Dus
ja.
die zijn er niet. En nou, die radiostilte is heerlijk aan die tafel. Want je kunt gewoon rustig alle maatregelen treffen die nodig zijn.
Ja.
Maar aan die alcoholtafel, ja, daar zit natuurlijk veel belang bij de verkoop van alcohol.
Ja.
En het woord reclameverbod, ja, dat kun je daar niet op tafel leggen. Dat lukt niet.
Kan wel, maar dat doen ze niks mee.
Nee, dat gaat er heel hard weer vanaf.
En wat is er nodig? Want als je het vergelijkt met roken, daar is dus de prijs is enorm omhoog gegaan. Nou ja, de gezondheidseffecten zijn heel erg duidelijker, veel meer duidelijk geworden. Hoe zou dat
Er zijn eigenlijk maar drie dingen die je moet doen.
Hmm.
En dat is, je moet de marketing afschaffen. Je moet de prijs omhoog gooien en je moet de beschikbaarheid van het goedje beperken.
Poeh.
Dat zijn drie dingen. Dat zijn de enige drie dingen die je moet doen. En voor de rest hoef je niets te doen.
Oké, dus de overheid die moet gewoon, wat jou betreft, daar echt anders mee omgaan.
Juist.
De beschikbaarheid zou omlaag moeten, maar die wordt alleen maar meer.
Ja, als je kijkt naar de nieuwe kabinetsplannen, dan willen ze, we noemen dat met een moeilijk woord blurring, waarbij de blurring is, dan hebben we nu een scheiding der markten. Je moet of een kroeg zijn, of een levensmiddelenzaak, of een speciaal zaak voor alcohol, dan mag je verkopen. Ja. Dat vindt de rechtse kant van het kabinet vindt eigenlijk dat onzin is. Hoe zouden wij bepalen dat jij als kapper niet een drankje mag schenken voor je klanten?
Nou, de barbershop met zijn whisky.
Precies, de barbershop met zijn whisky. De kledingzaak waar je bij het uitzoeken van de kleding nog een wijntje toegeschoven krijgt, weet je wel. Dat staat haaks op wat je als kabinet wil rondom gezondheid. Dat staat haaks op.
Martijn, jij bent water naar de zee aan het dragen.
Ja, weet je.
Ik wil het niet somber maken, want ik wil je graag steunen. Niet voor niks dat we het erover hebben.
Nou, weet je, dit is nu het negatieve kant van het verhaal. Positief is wel dat we in de afgelopen 20 jaar wel dingen bereikt hebben.
Ja,
ja, als je kijkt naar het alcoholgebruik onder jongeren, dat hebben we echt teruggebracht. De belangrijkste dingen die we daarin gedaan hebben zijn het verbeteren van de naleving van de leeftijdsgrens voor verkopen van alcohol aan jongeren.
Ja.
En het ophogen van de leeftijdsgrens van 16 naar 18. Die twee dingen hebben we voor elkaar gekregen. En die hebben enorm geholpen. Jongeren van 13, 14 jaar, die drinken echt niet meer zo als in de tijd dat ik ooit begon. Want ik begon in Zeeland, in Renesse. Daar ben ik begonnen met mijn voorlichtingswerk rondom alcohol. Ja. En dan waren het 13, 14-jarigen die voor het eerst op vakantie gingen. Nou, die lagen gewoon laveloos voor die tent, weet je wel. Ja. Dat zie je dus nu niet meer. Dat is al. Dus ja, er verandert veel. En het gaat de goede kant op. Maar ja, het is een lange adem. Dus
echt,
je moet gewoon 10 jaar vooruit denken en niet 2 jaar.
Nee. En dan is ik pas is een mooie methode om mensen te laten experimenteren, zeg je. Die pauzeknop in te drukken, een maand niet te drinken. Even gaan ze dan op 1 februari met z'n allen. Hè? Want Dry January is dan een van de manieren. Hè?
Zeker.
Die heel bekend is, denk ik, bij iedereen. Gaat iedereen dan op 1 februari weer aan de slag? Daar heb je vast cijfers van.
Nee.
Oh.
Nee, ja, cijfers, daar gaat het niet om. Wat ik krijg is het volgende. We hebben een coach, een online coach die je kunt mailen. En dan krijg je binnen 24 uur antwoord. En die vragen, die houden verband met de fase waar je in zit. Nou, tegen het eind van ik pas, zijn die vragen eigenlijk meer van help. Morgen is het 31 januari. En dan is het 1 februari. Wat moet ik nu?
Ja.
Je hebt net een maand lang niet gedronken. Dan voelt het niet oké. Om dan morgen maar gelijk weer gewoon
les wijn open
te trekken. Nee. Dus wat moet ik dan doen? Hoe ga ik nu wat ik geleerd heb meenemen? Nou, dat is eigenlijk de meest gestelde vraag. Dus mensen zijn eigenlijk al zo lang daarmee bezig dat ze na een maand ook niet zeggen, joh, nou, dat was het, morgen zuipen. Nee, mensen gaan, wij helpen ze daarbij om te kijken, joh, wat waren er nou momenten waarin je eigenlijk de drank nu niet meer mist? En wat waren echt hele moeilijke momenten? En je dacht, nou, weet je, dit vond ik. Hier had ik het eigenlijk wel. Vond ik het eigenlijk, ja, quote-unquote, noodzakelijk. Weet je wel? Of misschien zeg je, nee, er waren eigenlijk helemaal geen momenten. Vond het eigenlijk, ik vind dat wel prima zo.
Nou, bewustwording.
Juist, dus, maar ook plannen. Oké, ga dat maar eens een keer plannen. Wanneer ga je dan nog drinken de komende tijd?
Ja.
En wanneer niet meer? Nou ja, en dan als je dat doet en je gaat dat uitvoeren, dan zul je zien dat mensen een half jaar na ik pas veel minder drinken dan dat ze deden voordat ze aan ik pas deelnemen.
En dat vind jij winst? Dat hoeft van jou niet allemaal op nul?
Nee, weet je, natuurlijk zou het zou fijn zijn. Maar het gaat er mij maar om dat jij weer heer en meester wordt over de keuzes die je maakt als het gaat om jouw drankgebruik. En want je wordt nou een beetje geleid, hè? Door je vrienden, door de commercie, door de gelegenheid. En daar moet je vanaf. Je moet zelf weer keuzes maken. En daar heb je even die reset, die pauzeknop voor nodig.
Is er een verschil in verslavingsgevoeligheid gewoon medisch tussen mensen?
Weet er zijn aanwijzingen voor dat verslaving wel een soort van gevoeligheid noemde jij het. Hè? Daar zit een stukje genetica in. Ja, hè? Dus je kunt dat meekrijgen. Maar er zit ook een stukje nurture in. Het is nature, nurture. Het is niet het een of het ander. De een heeft het van nature uit meegekregen, maar de ander die krijgt het met de paplepel ingegoten, zeg maar. Die ziet goede voorbeelden, slechte voorbeelden om zich heen. En leert daar heel veel van. Hè? Een andere campagne die ik voer is zien drinken, doet drinken. Het is een campagne waarin wij vertellen tegen ouders van kinderen van 2, 3 jaar, die zien al wat jij doet. Die kunnen al onderscheiden dat bier iets anders is als koffie. Ja. Dat het andere dingen doet. En die cognities, die positieve cognities die kinderen vastzetten in hun geheugen, ja, die maken dat ze later wat makkelijker starten met het drinken van alcohol. Dus voorleven in een hele jonge fase is super belangrijk. Wat laat jij zien als ouder? Ja. En niet zozeer wat vertel jij je kind dat hij moet doen. Nee, wat laat ik zien als ouder dat ik vind dat hij later zou moeten doen.
Ja. En dus met een glas wijn in je hand zeggen het is niet zo goed voor je.
Kijk dat. Nee, dat zal niet helpen. Want wat je doet is veel krachtiger dan wat je zegt.
Oh ja. Dus die verslavingsgevoeligheid is een klein element erin. Maar je zegt het is veel, zeker zoveel wat je laat zien.
Precies.
Ja, ja, ja. Wat laatste vraag. Ja, want ik denk dat het heel helder is dat... Helder, letterlijk. Dat is een mooi woord in dit verband. Ja. Dat het heel helder is dat zonder alcohol een prachtig leven... dat je een prachtig leven kunt hebben met gezelligheid en fitter dan ooit. Nou, dat kan ik alleen maar ondersteunen. Ik ben het daar erg mee eens. En ik heb dat zelf ook echt zo ervaren. Dat heb ik al eerder in de podcast verteld. Voor mij was het moment dat ik dacht van... Hey, ik drink nog wel wat. Ik helemaal niet zoveel. Maar ik ga sporten. Hey, ik heb er last van. Ja. Ik dacht, ja, maar dan is het nu wel duidelijk. Ja, en ik hoop dat mensen daar ook een beetje zich geïnspireerd voelen om dat te doen. En het is niet zo moeilijk, hoor. Het is echt veel makkelijker.
Nee, en daarom zeg ik ook, als je met het idee speelt, doe eens mee met Ik Pas. Ja. Want het is gewoon pauzeren, weet je wel. Het is,
ikpas.nl,
je gaat er, niet. Maar graag. Ja, niet omdat ik een reclame wil maken, maar meer omdat ik zeg van, joh, probeer het gewoon eens. Ja. Er is niks verloren door het eens te proberen.
Ik geloof er erg in en ik kan het alleen maar aanraden. Ikpas.nl. Laatste vraag. Jouw advies voor alle mannen die morgen willen beginnen met gezonder leven. Wat moeten ze morgen meteen doen? Ja. Kunnen ze?
Ja, nou ja, dat hebben we net gezegd. Hè. Las eens een alcoholpauze in. En start die morgen gewoon. Ga het ook echt doen. Ga gewoon zeggen van, weet je wat, ik loop hier al een tijdje mee in mijn gedachten. Weet je wat, morgen, ik ga me inschrijven, ik ga meedoen met de maandchallenge. Of ik ga zelf een challenge aanmaken. Ik ga gewoon lekker een maandje niet drinken. Kijken waar het schip strandt, kijken hoe het loopt. Ik denk dat daar kun je eigenlijk morgen al mee starten. Gewoon het experiment aangaan. Doe het eens een tijdje. En het is pauzeren, hè. Dus als je denkt van, nou, ik vind niks na een maand, je mag altijd weer beginnen. Dat is verder geen probleem.
Ja, ieder voor zich. Maar ik geloof... absoluut dat dit kan werken.
En zeker.
Ik hoop ook dat mannen die gezonder willen leven dit meenemen. Ja. In de mix. Hè. Ga meer bewegen, eet wat minder. Maar stop ook inderdaad gewoon eens een tijd met drinken.
Vanuit een psychologisch perspectief. Wat we met Ik Pas doen is zelfovertuiging. En dat is de beste overtuiging. Niet de overtuiging dat ik als voorlichter zeg wat jij moet doen. Nee. Maar dat je zelf merkt... dat het je beter afgaat zonder. En dat die zelfovertuiging aan het eind van die periode... genoeg is om te zeggen, van, weet je wat, ik kap er gewoon mee. Want het heeft me, ik vond het eigenlijk hartstikke prima deze maand. Zelfovertuiging.
Maar wij gaan je wel met deze podcast wel een klein zetje.
Tuurlijk, dat geven we met alle liefde en plezier.
Dankjewel Martijn, leuk om te horen. Als je stopt met drinken, krijg je vaak te horen dat je ongezellig bent. Ik wel tenminste. Toen ik een jaar of 4 geleden bedacht dat ik meer last had van een drankje dan plezier. En toen dronk ik sowieso al niet veel. In mijn studententijd spuugde ik er niet in, zal ik maar zeggen. En ook daarna was ik nog lang een gezellige drinker, zoals dat heet. Maar toen ik me eenmaal bewust werd van de nadelen, ook van 2 of 3 wijntjes of biertjes op een vrijdagavond, was het simpel. Ik had er geen zin meer in. En daar heb ik zelden spijt van. Het is volgens mij ook echt onzinnig om mij te verwijten dat ik niet gezellig ben als ik niet drink. Ik ga nooit lopen miepen over jouw glas wijn of je biertje. Doe wat je wilt. Dat geldt trouwens ook voor te veel of ongezond eten of niet bewegen. Maar sinds ik heb gemerkt hoeveel energie ik heb omdat ik fitter ben, wil ik dat wel van de daken schreeuwen. En ik niet alleen, ik hoor het ook steeds van de mannen in deze podcast. Dus daarmee wil ik je graag inspireren. Je luisterde naar Morgen begin ik meteen. De podcast die je elke 2 weken inspireert om gezonder te gaan leven. Heb je met plezier geluisterd en wil je andere mannen ook op het spoor zetten van een gezonder en fitter leven? Abonneer je dan in je favoriete podcast app en like de podcast, zodat andere mannen ook morgen meteen kunnen beginnen. Over 2 weken spreek ik Edwin Aarts, die de knop omzette toen hij zijn zoontje van 5 niet meer kon inhalen bij het rennen in de duinen. Al sportend en gezonder etend valt hij af. Hij is nog niet op zijn ideale gewicht, maar kan erg enthousiast vertellen wat hij doet om fitter te worden.
En ik ben altijd op zoek naar leuke gasten voor deze podcast. Dus laat het me weten als je ook fitter en gezonder bent gaan leven. Of als je iemand kent die dat gedaan heeft. Mail je tips naar morgenbeginikmeteen@gmail.com.
Morgen begin ik meteen.